delen uit de brief die Jacobus heeft geschreven. De apostel Jacobus is een hele praktische apostel. Als je de brieven leest, soms ook een hele strenge apostel, die ook heel, heel concreet dingen benoemt waarvan we denken van, waar blijft de genade nou? Nou, ik wil vanmorgen een stukje lezen uit Jacobus hoofdstuk 5. En dan wil ik dat met jullie behandelen, maar voor die tijd ga ik ook nog even een paar andere dingen zeggen. Ik lees Jacobus hoofdstuk 5 vanaf vers 12. We hadden het over de buurvrouw van Rita die dan dingen maar hypocriet vindt. Nou, deze dingen die komen daar helemaal mee in overeenstemming. Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed. Niet bij de hemel en niet bij de aarde. Nergens bij. Laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Anders zult u ervoor gestraft worden, staat er in onze Bijbel. Maar je kan in het Grieks ook lezen, anders ben je hypocriet. Het is altijd moeilijk om vanuit talen die in een hele andere context denken, om dat te vertalen. En wij als Calvinisten in Nederland, wij zijn dan heel snel geneigd om te vertalen in zwart en wit en in goed en gestraft worden en zo. Dus hier staat dan ook gestraft worden, maar je kunt ook lezen, anders ben je hypocriet. En dat is natuurlijk ook zo. Wanneer je ja geen ja is en je nee geen nee, maar je doet wel alsof, dan ben je dubbel.
Ja.
Dus laat je ja ja en je nee nee zijn. Zorg, ik zou het heel, heel simpel kunnen zeggen als Nederlander, zorg dat mensen weten dat je integer bent. Dat je een integer, of dat je betrouwbaar bent. Zorg dat mensen weten dat je betrouwbaar bent. Zorg dat mensen dingen met je durven delen in de zekerheid dat het nooit over de straat gaat. Zorg dat je een betrouwbaar mens bent.
Ja.
Dus gewoon een betrouwbaar mens. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente bij zich roepen, en laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden. En de Heer zal hem laten opstaan. En wanneer hij gezondig heeft, zal hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Om dit goed te begrijpen, gaat het erom dat je weet waar de sleutel zit. En de sleutel zit natuurlijk bij het gebed van de rechtvaardige. En wie is een rechtvaardig? Het is belangrijk dat wij weten waarom we rechtvaardig zijn. Wat is de basis van Gods denken over onze rechtvaardigheid? He, en ik wil daarvoor twee teksten met jullie lezen, als ik het goed heb. Colossenzen hoofdstuk 3, vers 16. Kijk, weet je, lieve mensen, waar het om gaat en Wiebe is daar een prachtig voorbeeld van. Waar het om gaat, en als je op het station staat te zingen, is precies hetzelfde. Waar het om gaat, is niet wat je doet, maar wat je bent. En vanuit wat je bent, ga je dingen doen. Als je dingen doet vanuit wat je bent, is het een ontspannen gebeuren. Dan hoort het bij je leven. Maar als je dingen gaat doen omdat de gemeente zegt dat je doen moet, of je dingen gaat doen omdat de overheid zegt dat je doen moet, of je dingen gaat doen omdat je vrouw zegt dat je doen moet, of je man zegt dat je doen moet, dan gaat het eigenlijk tegen je eigen natuur in. Maar als je wederom geboren bent, dan heb je een nieuwe natuur gekregen. Dan heb je de natuur gekregen van God. En als je de natuur gekregen hebt van God, dan ben je net zo bekommerd om de mensen in de wereld als God daarom bekommerd is. Want je hebt Gods natuur gekregen. En Gods natuur is zichtbaar geworden in het geven van zijn Zoon, Jezus Christus. Mm-hmm. En omdat de Zoon en de Vader één zijn, was daar natuurlijk iets heel bijzonders aan de hand. Eigenlijk werd in Christus Jezus, stierf God zelf. Dat kon natuurlijk niet, want hij is de Vader. Maar begrijp wat ik bedoel? Dat God het zo aan het hart ging, dat hij het liefste had, gegeven heeft om deze wereld te redden. En dat het dan helemaal niet gaat om grote aantallen. Toen er net iets gezegd werd over, we zijn niet met zo erg veel. God kan natuurlijk even goed verlossen door weinig als door velen. Hij heeft er geen duizend nodig.
Amen.
Ja. Ik ben wel eens in landen geweest waar er op elke hoek van de straat een kerk was. Maar als het 's avonds donker werd, moest je niet over straat lopen, want dan werd je beroofd. En terwijl er zoveel kerken waren, terwijl alle kerken, als ze samenkomsten waren, vol waren, maar als je over straat liep en het werd donker, werd je beroofd. Dat hoort niet bij elkaar. Dat past niet bij elkaar, want als het licht sterker is dan de duisternis, dan hoef je niks voor te doen, hè. Het licht is sterker dan de duisternis. Als het licht sterker is dan de duisternis, dan heerst het licht. Daarom is het zo belangrijk dat wij begrijpen dat God, als God zegt, ik kan even goed verlossen door weinig als door velen, hoe dat dan komt, dat God er helemaal niet veel nodig heeft. Had natuurlijk, kijk, toen God de aarde restaureerde, de schepping restaureerde, ik zeg het heel bewust zo, herstelde, toen sprak God één woord. Er zij licht. En dan was licht. Hij herstelde het. Hè? De aarde was woest en ledig. Nou, dat was natuurlijk niet iets wat God geschapen had. Woest en ledig hoort bij de duivel. Dus de duivel was in de oorlog in de hemel op de aarde geworpen. En die had de aarde woest en ledig gemaakt. En God bedacht. God dacht, dat is heel makkelijk op te lossen. Als er één mens is, zoals ik, op aarde, dan wordt het hersteld. En God schiep Adam, uit Adam en Eva, maar God schiep Adam naar hun beeld en hun gelijkenis. En God zei, het is klaar. En God rustte. Het is klaar. Toen de mens het verspeelde, bleef God vasthouden aan die lijn. Er kwam één mens. In het begin was het woord was God, het woord was bij God, het woord is vlees geworden, Jezus Christus. Er kwam één mens. En die mens is het behoud van de hele schepping. Nog steeds. Vertrouw op de Heer met je hele hart. Meer en ik zingen ook regelmatig 's avonds. Vertrouw op de Heer met je hele hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen. Dan zal hij een paarden wegmaken. Ik zou Colossenzen 3 vers 16 lezen. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Als wij dus vanmorgen elkaar hebben uitgedaagd om een tekst uit je hoofd te leren, dan zou dat dus betekenen, wiebe kan je het onthouden, dus wiebe werkt dat niet. Maar dat is flauwekul, want Christus woorden, wat ik nu zeg, ik doe het niet verkeerd, hè, maar Christus woorden zijn niet alleen maar die Bijbel, Christus woorden zijn de woorden die hij met jou spreekt in jouw omgang met hem. In de tijd die je met hem apart zet, spreekt God woorden tot jou en die woorden, daarvan zegt God, laat die woorden in jouw leven. Want die woorden zijn voor jou. Misschien voor mij gold dat in ieder geval. Ik bad de Heer, want ik ben nog steeds verlangend om door te gaan in de bediening die de Heer mij heeft toevertrouwd. En ik bad de Heer, Heer, ik heb een woord nodig voor 2024. Want ik wil niet iemand zijn die zomaar voortrommelt, maar ik wil de zekerheid hebben dat u de God bent die mij bemoedigt en verlost en bekwaam maakt. En toen zei de Heer tegen mij het volgende. Waar staat het nog meer over die vijgenboom in? Nou ja. Die verborgen voor door de olijfboom, vijgenboom. Maar nou, nee, zoek jij mij wel. Maar toen zei God tegen mij, heel, heel concreet. Ik wil dat je weet dat jouw gebed wordt verhoord. Ik wil dat je weet dat als jij bidt dat het nooit te vergeefs is, dat je gebed wordt verhoord. En voor ons is het zo belangrijk dat wij weten dat als wij bidden dat God ons hoort. En dat hij niet zegt, ik parkeer dat verhaal een poosje en over 25 weken kom ik er wel eens een keer op terug. Maar dat God altijd een God van dichtbij is en dat God altijd zegt, ik heb je gehoord. Soms moet je bij God, soms hebben wij het nodig om ons geloof te versterken. Een van de zieken die naar Jezus toe kwam, die zei, Heer, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. En dan kun je zeggen, even ongeloof. Maar is het niet heerlijk dat de Hebreeën schrijver zegt dat Jezus Christus de voleinder van ons geloof is. Degene die ons geloof volmaakt. Dus als ik met mijn mate van geloof Jezus Christus ontmoet, dan is hij degene die zegt, ik trek samen met je op en dan hebben we compleet geloof. Want anders word je, we hebben gezongen over aangeklaagd worden en zo, anders word je aangeklaagd. Heb je genoeg geloof? Ja, volgens mij heb je niet genoeg geloof. Je gebed van gisteren nog niet verhoord. Je hebt niet genoeg geloof. En dan is het zo heerlijk om te kunnen zeggen, maar het gaat ook niet alleen maar om de mate van mijn geloof, maar het gaat om de mate van mijn geloof samen met Jezus Christus. Begrijp je dat? Anders word je afgerekend op wat jij bent, maar je kunt niet meer afgerekend worden op wat jij bent, want je bent één met hem die jou geschapen heeft. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klopt en je zult worden opengedaan. Maar als ik klop en ik word... Kijk, ik heb nog nooit iemand... Vroeger woonden wij thuis op de boerderij. En ik geloof dat we niet eens een bel hadden. Dus als er iemand kwam, dan moest er geklopt worden ergens. Als ze al klopten, want de meeste misten de weg en die liepen gewoon van achter over de deel naar binnen. Maar als er dan geklopt werd, dan werd er geklopt. Dat was niet. Nee, er werd geklopt. En weet je hoe lang er werd geklopt? Er werd geklopt tot het gereageerd had. En soms is het voor ons nodig om te blijven kloppen. Jezus gebruikt op een bepaald moment het verhaal van de onrechtvaardige rechter. En dan wordt er over die vrouw gezegd, en ze bleef drammen, en ze bleef drammen, en ze bleef drammen, en ze bleef drammen. En de Heer Jezus gebruikt dat als een voorbeeld voor verhoorde gebeden. Ze bleef drammen. Ze weigerde om te capituleren. Voor ons is het zo belangrijk dat wij, doordat wij met God erover blijven praten, zeggen we eigenlijk tegen God, wij vertrouwen niet. Ik kan ergens anders heen, ik kan alleen maar naar u. Die vrouw kon alleen maar naar die onrechtvaardige rechter. Maar omdat ze geloofde dat ze recht zou krijgen, bleef ze zelfs bij die onrechtvaardige rechter op de deur kloppen. Tot hij zei van, laat ik er nou maar mee ophouden. Nou, zo is God niet, maar Jezus zegt wel, zo worden wel je gebeden verhoord.
Klop op de deur.
Goed, ik las. Ik zou Colossenzen ook die 3 vers 16 hebben. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. En doe alles wat u zegt en doet. Doe alles wat u zegt en doet in de naam van de Heer Jezus Christus. In 1 Petrus 2 vers 4 staat: dankjewel. voeg u bij hem, bij de levende steen. Voeg u bij hem, bij de levende steen. Voeg u bij hem, bij de levende steen, die door mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. Voeg u bij hem. Voeg u bij hem. Lees bij hem. In 2 Korinthe hoofdstuk 5. Sorry dat ik zoveel teksten gebruik, maar ik wil een paar dingen heel duidelijk maken. 2 Korinthe hoofdstuk 5. Vers 21. God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Dus omdat God, Jezus Christus, heeft één gemaakt met de zonde. Niet alleen maar met mijn zonde, maar met de zonde. En de zonde is niet leven in overeenstemming met Gods hart. Andere definitie, maar hè, als God niet blij kan zijn met ons leven, daar heeft hij verdriet van. En Jezus Christus is gestorven en is de zonde geworden. En toen hij de zonde werd, werden wij rechtvaardig. Dus we zijn niet rechtvaardig omdat we het goed doen. We zijn rechtvaardig omdat Jezus Christus voor ons gestorven is. Waarop wordt je altijd aangeklaagd? Nee, waarop wordt Gerard Verhoor altijd aangeklaagd? Ik wil het alleen maar over mezelf hebben. Waarop word ik altijd aangeklaagd? Op het feit dat ik niet genoeg zou bidden voor de vervolgde kerk. Ik bid elke dag voor de vervolgde kerk. Vandaag bidden we voor de vrouwen in Saudi-Arabië. Gisteren waren we voor een man in Cuba. En toch is de duivel er dan bij om te zeggen van ja, maar je hebt toch wel een mooi leven. Hè? Dan heb je wel eens gedacht aan die broeders en zussen van Noord-Korea die daar... Ik weet niet of je de verhalen wel eens gehoord hebt in Noord-Korea, dat broeders en zusters daar 16 uur moeten werken, 16 uur van de 24, 16 uur. En als ze dan 16 uur gewerkt hebben, moeten ze 3 uur lofliederen zingen op de dictator en dan mogen ze ook nog 5 uur slapen. Dat betekent helemaal niet dat omdat wij in de vrijheid leven, wij ons schuldig zouden moeten voelen om het feit dat zij niet in de vrijheid leven. Maar waar het om gaat, is dat wij de woorden van Christus in ons leven hebben. En weet je wat de woorden van Christus in ons leven doen? Wat het woord wat God sprak toen hij de schepping restaureerde, wat er gebeurde. God zei, er zij licht. En dan staat er, en er was licht. En dat is het woord, dat is Jezus Christus. Dus als Jezus Christus de woorden in ons leven, dan gebeuren er dingen waar we helemaal zelfs nooit aan gedacht hebben. Omdat het licht altijd sterker is dan de duisternis. Dus ik leer af op mijn leeftijd. Ik leer af op mijn leeftijd. Om bezig te zijn met wat er nog allemaal gebeuren moet. En ik rust in het feit dat het gebeurt. Ik zeg het nog een keer. Ik heb afgeleerd in mijn leven, ik ben aan het afleren in mijn leven om bezig te zijn met wat er allemaal nog gebeuren moet. En ik rust in het feit dat het gebeurt. Waarom weet ik zeker dat het gebeurt? Omdat God zei, en ik ga rusten. En God was ervan overtuigd dat het na die tijd gewoon door zou gaan. Omdat hij vertrouwt op zijn woord. En God is zo zeker van jou. De duivel die zegt, ja, maar je hebt je kansen verspeeld. De duivel zegt, ja, maar voor jou mag je wel heel erg goed inspannen. Want wat jij de afgelopen 25 jaar hebt gedaan, vriend, daar deugt helemaal niks van. Maar dat God zo zeker is van het woord dat hij in jou gelegd heeft, dat hij vertrouwt op het levendmakende woord in jou. Hij vertrouwt op het levendmakende woord in jou. Ja, maar ik heb een droge periode. Jawel, er zijn geestelijke seizoenen in je leven. Ja. Maar één ding weten we heel zeker. Dat heeft niks te maken met het feit dat wij onze winterjassen kijken. Ik herinner me nog goed, dat, wanneer was voor ons thuis de winter voorbij? Op 1 april. Maakte niet uit wat er was, of er nou sneeuw lag of ijs lag, maakte niet uit. Ik kreeg een korte broek aan. Punt. En de kachel ging eruit. Punt. Als stierfje van de kou, dan maakte niet uit, de kachel ging eruit. Maar of mijn moeder me nou in een korte broek naar school stuurde en de kachel uit de keuken haalde, dat maakte allemaal niet uit. Daar liet het weer zich niet door bepalen. Het weer liet zich er niet door bepalen. En zo is het bij God ook. God laat zich niet bepalen door het seizoen waar jij mee bezig bent. God zegt, mijn leven in jou gaat door. En misschien heb je een fase waarin ziekte nog niet is opgelost, waarin er strijd is in je lijf, waarin je misschien je zorgen maakt over je kinderen. En dan is het zo belangrijk om te weten dat God heeft gezegd, al jouw kinderen zullen leerlingen des Heren heten en het heil van je kinderen zal groot zijn. Dat is wat God gezaaid heeft in jouw gezin. En in plaats van dat wij ons gaan inspannen en moeite gaan doen over hoe dat nou verder moet, vertrouw op de Heer met je hele hart en steun op je eigen inzicht. Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? Als Hij zijn woord in jou legt, zijn levendmakende woord, dat woord zal altijd doen waartoe Hij het gezonden heeft. Maar ik ben een tuinliefhebber. En soms stop ik zaadjes in de grond waarop op het pakje al staat, het kan 6 maanden duren voordat ze wakker worden. Zes maanden. Maar weet je wat leuk is? Het werkt. Weet je waarom? Omdat er leven in dat zaadje zit. En als ik dan maar zorg dat het nat blijft. En dat is wat Paulus zegt. Hè? Paulus die zegt, de een die biedt het onkruid en de volgende die giet water. Maar God is het die de was opgeeft. God is het die de was opgeeft. En het is, als wij Jacobus lezen, zo belangrijk dat wij weten dat wij rechtvaardig zijn. Niet om onze prestaties, maar om het feit dat Hij die geen zonde gekend heeft, door God tot zonde is gemaakt, opdat wij rechtvaardig zouden zijn. Als je dat vast hebt gepakt, dat je rechtvaardig bent, dan durf ik verder te lezen. Als één van u het moeilijk heeft, laat die bidden. Er staat niet, je hebt het nooit moeilijk als je met God optrekt. Er staat, als je het moeilijk hebt, laat die bidden. Als je strijd hebt in je familie, als je kinderen je afwijzen, ga bidden. Waarom? En wat betekent dat nou? Bidden betekent dat je God de gelegenheid geeft om woorden in jouw leven te spreken. Bidden is niet jouw gebedsmolentje afdraaien. Hier wilt u daarmee bezig zijn, wilt u daarmee bezig zijn, wilt u niet vergeten om te denken aan mijn broer en zussen. Dat is jouw hart aan God delen. Maar bidden betekent ook dat God de gelegenheid krijgt om zijn hart met jou te delen. En als God in de moeite van jouw leven de gelegenheid krijgt om zijn hart met jou te delen, dan krijg je midden in de storm vrede. Dan krijg je midden in de storm vrede. Als de Heer Jezus met zijn discipelen het meer van Galilea oversteekt en onderweg steekt er een storm op, dan is er één die rustig blijft slapen, dat is Jezus. Waarom blijft Jezus rustig slapen? Hij wist dat ze niet zouden omkomen. God had hem gezegd dat zijn bediening nog lang niet klaar was en dat er aan de overkant iemand voor op hem stond te wachten. Hij lag rustig te slapen. Hij vertrouwde op het woord. Het grote verschil vandaag tussen ons, tenminste dat hoop ik van harte, tussen ons en de mensen in de wereld, de mensen die God niet kennen, ik vind in de wereld een beetje moeilijk woord, mensen die God niet kennen, is dat wij precies dezelfde regering hebben. Precies dezelfde uitkeringen, precies dezelfde belastingen, precies dezelfde huizen, precies dezelfde problemen, precies dezelfde woningnood, precies dezelfde enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar gij geheel anders. Want je hebt Christus leren kennen. Je bent in hem onderwezen. Met andere woorden, het leven van Jezus is met jou gedeeld. Het heeft plek gekregen in jou, zoals dat vanmorgen gebeurt. God deelt zijn zoon met jou. Zodat in jouw situatie, net zo is als de situatie van de buren, jij geheel anders bent. Stel je vertrouwen op de Heer God. Laat als iemand van u het moeilijk heeft, laat hij dan bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Swing mee met Jan. Nee, ik meen het serieus. Hè. We kunnen hele theatrale preken houden. Maar waar het om gaat, is dat wanneer jij straks thuis komt en er bij jou in de straat een siddering door de duisternis gaat, van de lichtjes terug, help, help, help. Daar gaat het om, heel dichtbij, hè. Heel dichtbij, hè. Hij die in ons is, is zoveel sterker dan hij die in de wereld heerst. Dus wie heerst er in de wereld? De duivel heerst in de wereld. Maar halleluja, hij die in ons is, is zoveel sterker dan hij die in de wereld heerst. En hoe heerst de duivel in de wereld? Door ziekte, door ellende, door hongersnood, door oorlogen, door de leugen in je eigen hart. Maar wanneer de waarheid in je komt, Jezus Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als de waarheid in je leven komt, dan komt er vrede in je leven. Vers 14. Laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente, bij zich roepen. En laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden. Hier staat een heel mooi woord. Er staat hier niet alleen maar het woord ziekte voor lichamelijke ziekte, maar er staat hier een woord wat in het Grieks gebruikt wordt voor als je in trouble zit, wanneer er van alles mis is. Dan word je daaruit gered. Dan, als er dan met je gebeden wordt, dan word je weer op je hoogte geplaatst. Hè? We kennen die uitdrukking in het Oude Testament. Hij heeft mij op een hoogte geplaatst, boven mijn vijanden verheven. Zijn er geen vijanden? Ja, er zijn vijanden. En soms, op een of andere manier, ben je van je hoofd afgekukeld en zit je ineens te midden van je vijanden. En wat doet samen bidden, wat doet elkaar zegenen, dat maakt dat je die ander weer op zijn plek zet. En op je plek betekent boven je vijanden verheven. Maar om elkaar op je plek te kunnen zetten, hè, wij kennen die uitdrukking in Nederland in het negatieve. Ik zal hem eens even op zijn plek zetten. Oh, ben je op je plek gezet, jochie? Maar dat is niet de bedoeling is dat wanneer je op je plaats wordt gezet, dan word je dus ook op je plaats gezet. Dat betekent in Christus. Dat is op je plaats gezet worden. En als je voor elkaar bidt, dan zet je elkaar weer op je plaats. Halleluja. Dan word je je weer bewust wat het betekent om te zijn onder de vleugels van de Allerhoogste. Dan weet je weer wat het is om te schuilen bij de Allerhoogste. Boven je vijanden verheven. God zet ons op onze plaats. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door broeders en zusters. Als hier staat, wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Als je het hele stuk leest in verschillende vertalingen, maar ook in het Grieks, dan wordt er hier gesproken over het feit dat er zoveel woorden zijn die wij spreken en die eigenlijk te maken hebben met een negatief begrip over onze broeders en zusters. Dat je heel waakzaam moet zijn, meneer Van Dijk, we hebben gisteravond nog over, Dat je heel waakzaam moet zijn dat je niet, je niet laat verleiden om te oordelen over een andere kerk, te oordelen over een andere spreker, te oordelen over
iemand anders.
Miriam zegt, hey, dat gaat zijn eigen Heer aan. Gaat jou niet aan. Gaat zijn eigen Heer aan. Maar soms gebeurt het zelfs dichtbij. Soms gebeurt het zo dichtbij dat we op een onverlaat moment, op een verkeerd moment, zelfs praten over moeders en zusters op een verkeerde manier. Ja, als je nou geloof had, als je nou dit, als je nou dat, ja dan, maar ja. En Jacobus zegt hier, kijk, eigenlijk betekent dat dat je het werk wat God in die broeder of zuster aan het doen is, dat je dat ter discussie stelt. Vertrouw op de Heer. Als je dus voor die ander bidt, dan ga je niet bidden van de Heer, ja, ik heb dit gezien, en ik heb dat gezien, en ik heb dit gezien. Dus een aantal jaren heb ik met een zekere regelmaat kerken bezocht in Siberië. Dat is een eindweg. En die waren nogal Russisch, zal ik voorzichtig zeggen. En dan, als ik niet oppas, dan was ik aan het eind van de samenkomst, als ik thuis was, in mijn kamer, aan het bidden van, hier wilt u dit veranderen, wilt u dat veranderen, wilt u dit veranderen, wilt u dat veranderen. Totdat de Heer een keer tegen me zei van, hé Roy, dacht je nou werkelijk dat ik dat niet zag? Dacht je nou werkelijk dat ik dat niet wist? Dacht je nou werkelijk, zou je die broeders en zusters aan mij kunnen toevertrouwen? Zou je dat durven? Zou je durven om zo te bidden dat je gewoon zegt, Heer, dank u wel dat ik, zuster X, broeder Y, gewoon in uw hand mag leggen. Ik ga daar geen commentaar op geven. Ik leg ze in uw hand en ik prijs u voor het werk, voor het woord, voor het leven wat u spreekt in die situatie. Weet je, wat ik zo verschrikkelijk mooi vind aan God, dat is dat hij Adam en Eva bracht in de wereld en dat hij tot rust gekomen was voor zijn eigen werken. Dat hij het aan Adam en Eva toevertrouwde. En dat Adam en Eva zondigen. En dat hij dan niet zegt, we maken een nieuwe Eva en een nieuwe Adam en dat gedoe ook niet meer. Nee, dat God blijft vertrouwen op Adam en Eva. En dat de eerste die bloed liet vloeien, God was door dieren te slachten en Adam en Eva daarmee te bekleden. Zo ver ging God, dat hij niet zei van, ja, je hebt je heerlijkheid verloren, dan blijf je maar in je blote naakje rondlopen, eigen schuld, dikke bult. Maar dat hij zelfs tegemoet kwam aan hun gevoelens en hen bekleden, zodat ze zich weer veilig voelden. Dat is Gods verlangen, dat je je veilig voelt. En dat we die ander durven toevertrouwen aan de Heer, dat we die kerk, waar we misschien helemaal niet meer bij behoren, omdat we daar hele bewuste keuzes over hebben gemaakt, hebben we dan toch zeggen, Heer, maar wij vertrouwen het door in. We blijven niet praten over het feit dat we op de weg gegaan zijn en waarom het verkeerd gegaan is. Al die verhalen kan ik ook allemaal vertellen, jongens, hoor. Na 70 jaar kind van God zijn. Maar het is zo goed om te weten, als God eenmaal gesproken heeft, dan zal dat woord van God doen waartoe hij het gezonden heeft, want het keert nooit leeg tot hem terug. Weet je waarom het zo belangrijk is dat je rechtvaardig bent? En dat je ook weet dat je rechtvaardig bent. Kijk, als de Heer Jezus een blind geboren geneest, dan komt er een discussie met de fariseeën in de tempel. En dan zeggen ze, wie heeft jou genezen? Laat het maar even lezen. Je woont zo goed mee. Johannes was 9 vers 30. Ik lees vanaf vers 28. Nu vielen ze tegen hem uit. Jij bent zelf een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft. Maar van deze man, Jezus Christus, weten we niet waar die vandaan komt. En dan de man antwoordde. Wat vreemd dat u niet begrijpt waar die vandaan komt. Terwijl hij mijn ogen geopend heeft. Wij weten, hij spreekt gewoon vanuit de traditie van de tempel. Wij weten dat God niet naar zondaars luistert. Punt. Dus wanneer je jezelf een zondaar voelt, heb maar niet het idee dat God je verhoort. Want God luistert niet naar zondaars. Wij weten dat God niet naar zondaars luistert. Maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Wel naar iemand die rechtvaardig is. Wel naar iemand die leeft naar het hart van God. En we leven niet naar het hart van God omdat we prestaties leveren. Maar we leven naar het hart van God omdat God ons aanziet in Christus Jezus. Het is fantastisch om zeker te weten dat God eerst Jezus ziet en dan Zeppa. Altijd eerst Jezus. Altijd eerst Jezus. En als hij Jezus heeft gezien, dan heeft hij het bloed gezien, dan heeft hij het offer gezien, dan heeft hij gezien dat in zijn striemen ons genezing geworden is, dan heeft hij gezien dat zijn bloed ons heeft gereinigd van onze zonde, dat heeft hij allemaal eerst gezien, en dan ziet hij mij pas. En dan ziet hij Zeppa. Daarom weten we zeker, God ziet ons aan in Christus Jezus. Nooit meer als individu. Nooit meer als individu. Want we zijn in hem gedoopt en in hem opgestaan in nieuwheid van leven. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Wij weten dat God naar zondaars niet hoort. Dus het is ook daarom zegt Jacobus ook, als je bidt, dan moet je niet twijfelen. Maar het gaat er niet om dat je twijfelt of God je verhoort, of het wel gebeuren zal wat je wil, maar dat je niet twijfelt aan het feit dat God luistert naar zijn zoon. Dus mijn overwinning zit in het feit dat ik vertrouw op wat God in mijn leven doet. En dat hij zelfs het bidden in mij aanstuurt. En als wij weten dat God het bidden in ons aanstuurt, dan bidden we dus altijd naar Gods wil. He, dus hebben mensen zeggen, ja, maar je weet niet of je naar Gods wil bidt. Als je niet naar Gods wil bidt, dan word je niet verhoord. Klopt. Maar wij weten altijd wat God wil, want God verlangt ernaar om gebeden te zijn. En omdat hij ernaar verlangt om gebeden te zijn, zegt hij het ons voor. Want hij verlangt ernaar dat wij ervaren gaan dat God gebeden verhoort. En God verhoort gebeden wanneer het gebeden zijn naar zijn hart. En om te zorgen dat het gebeden zijn naar zijn hart, zegt hij het ons voor. Het begint bij God en het eindigt bij God. Het begint nooit bij mij. Het begint bij God en het eindigt bij God. Ik ben uit God geboren. Ik heb deel gekregen aan de goddelijke natuur. Zoon van God. Erfgenaam van God. Mede-erfgenaam van Jezus Christus. Het zijn allemaal dingen die we allemaal kennen. Die wel of niet 100 keer gehoord hebben. Maar die pas feit worden wanneer ze in de wortel Jezus Christus zitten. Het gelovige gebed zal alles wat kapot is redden. Herstellen. In het Grieks wordt er heel vaak het woord zo gebruikt en dat betekent herstellen van alle dingen. En herstel van alle dingen is een begrip wat we kennen, want dat is wat God verlangt, het herstel van alle dingen. En als God zichzelf Jehovah Rapha noemt, als het volk Israël de woestijn in gaat, dan kan er in de woestijn van alles fout gaan. Nou, Als een kind van God geboren wordt, dan wordt hij geboren in de wereld, in het huwelijk waarin hij zit, in het gezin waarin hij woont, in de werksituatie waarin hij zit. Dat verandert allemaal niet. Dus hij wordt gewoon, als het ware, ineens ontdekt hij dat het een woestijn is. En dan zegt God, luister goed vriend, ik ben Jehovah Rapha. Ik ben de God die altijd herstellend en vernieuwend aanwezig is. Altijd herstellend en vernieuwend aanwezig. Gaat dat vanzelf? Nee. Wanneer gaat het niet vanzelf? Ik stel het voor mezelf. Ik geloof daarin. Ik geloof dat God altijd herstellend en vernieuwend aanwezig is. Dus als ik mijn nagels knip en ik kom bij die kalknagel, dan zeg ik, halleluja, Heer, wat fijn dat u herstellend aanwezig bent. Ik krijg niet meer kalknagels, ik krijg er minder. Het gaat om de dingen van dichtbij. Het gaat niet om die hele grote dingen. Want ik word enorm bemoedigd wanneer ik tot de ontdekking kom dat er zomaar weer een wondje op mijn lijf geneest. En dat gebeurt omdat het leven wat in mij is sterker is dan de dood. En simpel is dat, hè?
Yes.
Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Zo simpel, hè? Wanneer hij gezondigd wordt hem vergeven. En dan staat er, bekend elkander uw zonde, bid voor elkaar. Eigenlijk staat hier, jongens, als je negatief naar elkaar geweest bent, durf dat nou eens een keer te zeggen. Ik heb het in mijn huwelijk moeten leren. Waar momenten, ik ben meer dan 60 jaar getrouwd, en er zijn momenten waarop je zomaar dingen eruit flapt waarvan je dacht, had ik niet moeten zeggen. En er is een periode geweest dat ik dacht van, nou, dat is helemaal geen probleem meer, weet dat ik van de ouders, dat is klaar. Nee, ik moest leren om te zeggen, moest uit mijn mond komen. Uit mijn mond was die negatieve opmerking gekomen, uit mijn mond moest die opmerking komen van, zo had ik het niet mogen zeggen. Beleid elkander de dingen die je verkeerd hebt gedaan naar elkaar toe. Het gaat er niet om dat je de zonde waar niemand van weet dat je die ineens bij je buurman gaat lopen rondbezuinigen. Belangrijk is wel dat je je zonde beleidt. En wat is een goede manier om je zonde te beleiden? Dat is om even jezelf stil te zetten en met God te praten over waarvan de Heilige Geest jou heeft overtuigd. Want de Heilige Geest overtuigt je van zonde. Ik heb iemand horen zeggen, en ik heb dan de gewoonte om dat op een papiertje te schrijven. Dat maakt het nog een beetje concreter. En dan het papiertje weg te gooien, omdat het bloed van Jezus mij is gereinigd van mijn zonde. Maar het helpt mijn ziel, zegt hij, het helpt mijn ziel om vrij te zijn. Heer, u helpt mij om vrij te zijn. En dat gebeurt door dit soort dingen. Door het feit dat je niet maar over alles heen walst en maar denkt van, oh, kom maar goed. Nee. Beleid elkaar. Vertel het tegen elkaar. Help elkaar. Dan zul je genezen. Dan herstel je. En dan komt er geen bittere wortel in je hart. Dan word je niet zuur. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Dat is het slot van wat Jacobus hier zegt, maar wat hij bedoelt te zeggen is, wanneer je weer beleefd rechtvaardig te zijn, je bent een rechtvaardige, maar door al die kleine vosjes wordt eraan geknabbeld en dan denk je, ja, wat ben ik nou eigenlijk? Wat kan ik nou eigenlijk? Maar wanneer je weer weet dat je de rechtvaardige bent, dan weet je ook op welke wijze je vrijmoedig met God kan praten over situaties, om te beleven dat die vrijmoedigheid je zegent en dat die vrijmoedigheid machtige ruimte geeft in het Koninkrijk Gods. De rechtvaardige is krachtig, het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. mist zijn uitwerking niet. Het mist zijn uitwerking niet. En de apostel Jacobus die gebruikt dan het voorbeeld van Elia. Ja, wie is Elia, wie is Elia? Maar dan zegt Jacobus over Elia, Elia was een mens zoals wij. Met zijn lek en zijn gebrek en zijn depressie op het eind van zijn bediening. Een mens zoals wij. Maar hij bad een gebed. Eén ding was wist Elia zeker. Kijk, een van de mooie dingen, ik weet niet meer of ik een nieuwe Bijbelvertaling in staat, maar het heeft mij altijd enorm gegrepen. Dat Elia van zichzelf getuigt. En dan van Elia wordt gezegd dat Elia staat voor Gods aangezicht. Maar zo'n plek, denken wij, ja, dat is voor Gods aangezicht staan. Hallo, als je openbaringen leest, die staan er voor Gods aangezicht. Nou, weet ik niet, hè. Maar dat er dan van Elia wordt gezegd, Elia, een mens in ons lijf. Dat hij staat voor Gods aangezicht. Waar is Elia? Elia staat voor Gods aangezicht. Waar sta jij? Dankzij zijn bloed hebben we een vrije toegang tot de troon der genade. Waar sta je dus? Voor de troon der genade. En wat betekent dat je voor de troon der genade staat? Dan sta je voor Gods aangezicht. Elia, een mens zoals wij. Hij staat voor Gods aangezicht. Wat is de kern? De kern is voor Gods aangezicht staan. En hoe sta je voor Gods aangezicht? Omdat je rechtvaardig gemaakt bent door het kruis. Rechtvaardig gemaakt bent door het offer van Jezus Christus. En daardoor een plek hebt gekregen voor de troon. Ik ga een stap verder. Een plek hebt gekregen in de troon. Samen met Jezus Christus in Efeze. Met hem. Het wonder van het kruis is dat op dat moment we altijd met hem. En nooit meer zonder hem. Zelfs al zijn wij ontrouw, hij blijft getrouw. Want hij heeft besloten dat hij altijd met ons zal zijn. Ik zal met je zijn. Al de dagen van je leven. Nou, zijn periodes geweest. Ik hoor je piepen. Een periode geweest, waar was hij dan? Hij is er altijd geweest. Hij had beloofd, ik zal met je zijn, al de dagen van je leven. En als je zo'n schaap was, wat weggedwaald was, hij laat die 99 achter en hij blijft bij jou. Zijn hart gaat naar jou uit, ook vanmorgen. Zijn hart gaat naar jou uit. Dat jij keuzes maakt, die maken dat het heil van God groot is over je leven. Waar wil ik mee eindigen? Ik wil eindigen met een klein stukje uit Jacobus hoofdstuk 3. Jacobus hoofdstuk 3 en ik lees vanaf vers 16. We leven in een wonderlijke tijd, in een wonderlijk tijdsgevricht. En het heeft alles te maken met wat we nu lezen. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. Als we de krantenkoppen lezen, wanneer we de politieke uitspraken horen, wanneer als jaloezie en egoïsme heersen, allerlei ellende. Wanorde en allerlei kwaad vieren hoogtij. Vers 17. De wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver. En verder, vredelievend, mild en meegaand. Meegaand betekent niet dat je met alle winden meewaait, maar meegaand betekent, ik heb het zo gezegd, die evangeliseert veel. Evangeliseren is niet boksen, proberen om je gelijk te krijgen. Evangeliseren is judo. Zo ver meegaan dat je hem uiteindelijk aan jouw kant krijgt. Klopt, hè? Met dus heb ik het altijd mijn discipelen geleerd. En want Gods wijsheid, de wijsheid van Jezus Christus was meegaand. Hè? Hij ging zomaar eten met een tollenaar, waar iedereen van zei van... Jezus, van Jezus wordt er getuigd. Hij at met hoeren en tollenaars. Waarvan de hele religieuze wereld in die tijd zei: onrein, 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 onrein. En Jezus laat zijn voeten wassen. En dan zegt Jozef, die fariseer, als hij zou weten wie het was, zou hij. Nee, Jezus wist wie het was. Hij was meegaand. Hij is met ons op weg gegaan. Zoals hij op weg ging met de Emmausgangers, hij ging op weg. Helemaal meegaand. Want in die meegaandheid openbaart hij zijn huis. En wanneer wij in deze wereld meegaand zijn, wanneer we meebewegen, zijn we in staat om zichtbaar te maken wie Jezus is. Wanneer wij ons opsluiten in ons eigen kerkje, gebeurt er in deze wereld helemaal niks. De wijsheid van boven, en dat is Jezus Christus, is mild en meegaand. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voor. Halleluja. Halleluja. Dat spreek ik over jullie uit. Jouw leven brengt alleen maar goede vruchten voor. Jouw leven brengt alleen maar goede vruchten. Waarom brengt jouw leven alleen maar goede vruchten voor? Omdat je geen onkruid meer bent. Klaar. Je bent geen onkruid meer. Dus je brengt goede vruchten voor. Het is onpartijdig en oprecht. Waarin vrede wordt gezaaid. Waarin shalom, waarin in het herstel van God wordt gezaaid. Brengt gerechtigheid haar vrucht voort voor hen die vrede stichten. Dus die vrucht is een gevolg van het feest dat jij gekomen bent als. Kijk, laat ik het zo zeggen. Als Jezus Christus zijn discipelen ontmoet na zijn opstanding, wat is het eerste wat hij zegt? Vrede. Vrede. Shalom. Vrede. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik bij jou. Als je een huis binnengaat, zeg vrede over dit huis. En als je dat huis uitgaat, wat gebeurt er dan? Wanneer ze het ontvangen hebben, dan blijft die vrede van God in dat huis. Dan gaan er wonderlijke dingen gebeuren van herstel, van shalom, van niks gebroken, niks gemist, vernieuwing door de kracht van de Heilige Geest. Terwijl jij er al helemaal niet meer bent. Een enkele keer kom ik iemand tegen die zegt, ja, ik ben maar één keer bij je in de samenkomst geweest. En toen is er iets gebeurd. Halleluja, niet door mij, maar wat er gebeurde was dat ze onder het woord kwamen. En het woord heeft gedaan wat God het gezonden heeft. En dan kom je ze 35 jaar later tegen. En dan is er iets gebeurd in hun leven waar je nooit van gehoord. Want het gaat er niet om wat ik weet of wat ik hoor. Maar het gaat erom dat wanneer wij spreken, dat wanneer wij er zijn, wij zijn het levendmakende woord. Hè, zoals Jezus Christus het levendmakende woord is. Want op het moment dat jij straks terugkomt in jouw straat, de hele machten van de hel tegen elkaar zeggen van jongens, het is weer raak hoor. Inpakken en wegwezen. Want hij die in ons is, is zoveel sterker dan hij die in de wereld is. Waar vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Amen.
Amen.
Jongens, dat was een praktisch woord vanmorgen. Maar ik geloof dat God in deze tijd mensen nodig heeft die de praktijk van het evangelie waarmaken.